Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maandagavond 16 augustus en vanuit het wereldwijde interwebs is dit de Rode Lantaarn.
Jongens, Riese, we zijn weer met z'n tweeën.
En yes, daar gaan we.
Vanaf het interwebs.
Schitterend.
Waar gaan we het over hebben?
Het openingsweekend van de Vuelta.
Ja, en de eerste drie dagen.
Zeker. We gaan 2 voor 12 bingen.
Ja.
Astrid Joosten, eat your heart out.
Ja, ja, dat is een goede nieuwe opdracht. We gaan het hebben over Aru's nieuwe beroep na zijn wielercarrière.
Ja, je had er een mooi idee over, vond ik.
Spectaculair.
Lopez en de mobbies die toch gewoon weer hun eigen mensen terughalen.
Mobby being mobby.
Ja.
Als Dick mijn hulp nodig hebt, dan belt u me maar thuis.
Want hij zit in Amerika en ik zit voor de buis.
Juist, daar gaan we het over hebben.
Ja, en één van ons twee heeft een voorspelbokaal goed in.
Oh, veel te bespreken, Jonne. Laten we beginnen.
Let's go.
Rein Tarame. Nagenoeg afgeschreven. Is in de oude dag klettert naar boven op de Picon Blanco. Op de Witte Piek. Daar ligt echt de streep. Als hij dat bij de start gedacht heeft, dan zeg ik, hoed af vriend, dat je dat op die manier afgemaakt hebt. Op ervaring, op een late opzweper van talent, van kunde, van vorm. Niemand die dat bij het begin van het seizoen nog zou gedacht hebben. Tenzij je er van de Schuren misschien.
Ja, sterk.
Met als een voorspellende kracht.
Heel sterk.
Hij wint de eerste afspraak boven op een balkonnetje. Met zicht op, als het weer wat beter was. De Cantabrische kust. I wish I could be in the south of France. In the south of France.
Sit right next to you. Jonnes Riese, wat heerlijk om je stem weer te horen. Nou ja, en wat heerlijk om jouw rozige snoet te zien.
Waar ben je? Je bent gewoon thuis, toch?
In de keuken, ja. Zeker. Op de speciaal voor ons gemaakte bank door Emma de Broertje. Die heeft dat helemaal op maat gemaakt.
Wacht even, Emma is je vriendin.
Dat, ja, zeker.
Dat drop jij hier even.
Ja, okay. Dat drop ik, ja. Zeker. En haar broertje Tristan heeft dit gemaakt.
Nou.
Echt skitterend.
Tristan.
Ja.
Heb jij nog naar die Jumbo-documentaire gekeken, Jonne? Plan B.
Gisteravond. Jij stuurde mij een linkje. En toen mocht ik lekker om 10:30 op het bankie gewoon lekker de docu van de afgelopen tour kijken.
Chippy erbij? Glaasje koude thee?
Nou ja, glaasje koude thee. Je kan me nog meer vertellen. Gewoon een lekker biertje erbij.
Lekker hoor.
Jij drinkt weer kruidenthee, hè? Je zit weer kruidenthee te drinken.
Ja, ik heb een lekkere sleepy time.
Oh jongens, dit wordt weer een aflevering. Zeg. We zitten al op afstand en dan haal jij alle energie eruit door ook nog een lekker kopje sleepy time erbij te pakken.
Ja, maar Jonne, die plan B, hè, de documentaire, die moet je dus op een timeslot moet je er reserveren. En 8:30 is voor mij echt al een stretch hoor.
Jij gaat gewoon samen met de kinderen op bed, op stok.
Op stok, 7
lekker.
Uur.
Maar ja, je hebt hem ook gekeken, toch? Of heb je het niet gered? Heb je hem niet uitgekeken?
Jawel, zeker. Nou, maar je moet dus, het is hartstikke leuk. Jumbo heeft dus tijdens de tour een cameraploeg laten meelopen. Ja. En je kan die nu dus kijken als ware het de bioscoopfilm. Dus dan moet je een tijdslot reserveren. Dan moet je gewoon keurig op de bank gaan zitten met je hele familie. En dan op het tijdstip waarop je gereserveerd hebt hem aanzetten. En dan kan je hem ook niet op pauze zetten of zo. Als je naar de wc gaat, is net als in de bios stress.
Ik heb hem gewoon op pauze gezet, hoor.
Ja, ik... Ja?
Ja.
Zat er een pauzeknop bij jou?
Nee, maar je kon gewoon, als je op in het scherm klikte, dan pauzeert hij zoals eigenlijk alle moderne techniek. Als ik nu op jou klik, dan pauzeer jij als het goed is.
Oh, wat ben jij toch al een lifehacker.
Ja, kom nou, Tim. Jij gaat dit soort dingen dan altijd googlen. Van hoe stop ik de Jumbo film, want ik moet naar het toilet. Maar dat kon je zeker niet vinden, want niemand had hem nog gezien.
Wat vond je van de documentaire, Jonne?
Nou, ik vond ten eerste slim gedaan. Want vorig jaar hebben ze namelijk, wat ik heel vet vond, hadden ze de NOS toegang gegeven. Maar daarmee geef je ook op een bepaalde manier natuurlijk de regie uit handen. Ik vond dat heel dapper vorig jaar. Maar het beeld wat eruit kwam was niet altijd even goed. Ik bedoel, Dumoulin zal met, denk ik wel, gemengde gevoelens hebben gekeken naar die docu, toch?
Ja, die kwam veel in beeld, zeurend en steunend.
Ja, dus ik denk dat ze nu hebben gedacht van we doen het zelf en we doen het anders. Het was best een recht toe recht aan een docu. Waarbij ik in het begin toch best dacht van, goh, die mannen in de volgauto. We hebben het al vaak over gehad van waarom is er niet gewoon eigenlijk de slechtste plek om de koers te volgen. Is de volgauto. Je zit in een auto, het is chaos om je heen. Je moet op een klein beeldschermpje in de auto kijken. Waarom is er niet een soort control room, net zoals bij de Formule 1 bijvoorbeeld? Of voetbalstadions heb je tegenwoordig assistenttrainers die bovenin zitten, omdat je dan gewoon beter de ruimte ziet. En dat had ik nu weer. Ik dacht, ja, de rol van die ploegleiders is ook niet heel veel meer dan, kom aan, hard trappen en nu alles geven. Totdat, en dat vond ik op de rustdag, vond ik echt leuk, zag je dus de teambespreking. Marijn Zeeman kwam erbij. Ze moesten natuurlijk iets anders gaan doen. Want er was een hele hoop misère deze tour voor Jumbo. Dus inderdaad, er moest een plan B verzonnen worden. En dat plan gingen ze dus, alle ploegleiders die deden hun zegje. Maar ze hebben volgens mij ook met de renners gesproken om ze op één lijn te krijgen. En ik vond het heel vet om te zien dat het plan daarna ook gewoon daadwerkelijk lukte. Dus het geweer van schouder veranderen deden ze. En we mogen wel zeggen buitengewoon succesvol, toch?
Ja, ongelooflijk. Het plan B heeft zo goed gewerkt. Het was zo mogelijk een betere tour dan vorig jaar.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Dus wat hadden ze? Even kijken. Van Aert natuurlijk 3 etappes.
Koes
1 etappe. En Vingegaard 2e in het algemeen klassement.
Ja, en vorig jaar voelde het natuurlijk alsof ze de Tour verloren. En dit jaar voelde ze alsof ze niet de Tour wonnen, maar ze waren best of the rest. En dat is met Vingegaard natuurlijk echt een ontzettend grote prestatie. En kijk, dat is natuurlijk ook het feit dat ze de regie in handen hielden. Maar ze kwamen er natuurlijk ook heel goed vanaf in de documentaire. Heel positief. Ja. Vingegaard, leuk ventje. Roglic, die zo goed als hij kan probeert nog door te gaan, ook voor het team. Van Aert, die echt als leider opstaat. Ja, ik vond het vet om te zien. Vooral ook dat Pogacar hem niet wilde laten rijden.
Ja, dat was mooi. Hè? Dat was mooi, zeg. Ja, ik had dat ook. Ik had een paar wilde observaties opgeschreven. Ja. Tamelijk willekeurige observaties. Dus inderdaad, de leiderschool van Wout van Aert binnen de ploeg.
Ja.
Echt. Charisma en leiderschapskwaliteiten. Dat was echt heel erg tof.
Ja.
Christian Nierman, heel belangrijk in de ploeg. Wat ik ook mooi vond, is wat je net vertelde, is dat je eigenlijk zo weinig ziet in die volgwagen. Maar toen ze, even kijken, Vingegaard tegen hem zei dat Carapaz op het vinkentouw zat. Toen zei Nierman gelijk, misschien zit hij wel te bluffen.
Ja, dat vond ik ook scherp.
Ja, vond ik wel tof. Ik vond het ook leuk om te zien dat Arthur van Dongen de eerste was die wilde doorschakelen naar Vingegaard. Terwijl ze eigenlijk nog een beetje zaten met wat gaan we nou precies doen.
Ja, klopt. Maar dat vond ik ook, ik vond dat goed van Arthur van Dongen. Maar ik vond het ook een zwaktepunt dat dus pas werd besloten in de auto zelf. In de hectiek van de koers. Ik bedoel, Roglic was al echt zwaar gevallen. Hij was natuurlijk nog best goed toen in die tijdrit. Maar hij ging toen lossen in die hele lange rit. Die soort die semi-klassieker. En eigenlijk moet je dan van tevoren tegen elkaar zeggen van oké, jongens, als Roglic niet goed is, als hij vroeg moet lossen, dan is dat maar zo. Dan gaan we voor Jonas. En nu werd het op het moment zelf besloten en ze namen wel de goede beslissing. Maar ja, je zit wel in de hectiek van de koers, dus dan moet je toch een beetje...
Ja,
regeren is natuurlijk vooruitzien en later deden ze dat ook.
Maar nou, ze waren duidelijk, wat je hier zag, was dat ze duidelijk al hun kaart op Roglic hadden.
Ja.
En niet van plan waren om daar met een gedeeld kopmanschap of zo aan te komen.
Nee. En terecht ook.
En wat ik ook interessant aan vond, was dat Vingegaard niet voor de etappes ging. Dat er ook nog een paar keer werd gezegd van Pogacar gaat je echt geen etappe laten winnen deze Tour. Dus dan kan je beter je kaarten voor de etappe-overwinningen op iemand anders zetten. En tegen Vingegaard gewoon zeggen, zorg dat je erbij blijft.
Ja.
Hou Carapaz in de gaten, hou Uran in de gaten.
Ja.
Dat was volgens mij een goede tactische keuze.
Ja, zeker. En wel een keuze natuurlijk uit nood geboren. Ik bedoel, ik denk dat zelfs Dijkstra en Ducro wel hadden gezien dat Pogacar Vingegaard niet liet rijden. Dus dat vond ik best logisch, om heel eerlijk te zijn.
Nou ja, maar goed, het is ook natuurlijk waar je energie aan besteedt. Want je kan natuurlijk voor een klassement, je moet het vertrouwen hebben dat je voor het klassement rijdt. En dat je niet voor een etappe-overwinning gaat met zo'n Pogacar.
Ja.
Vertrouwen hebben dat je nog op het podium kan eindigen. Nou, dat hebben ze toch heel goed gedaan.
Ja, en ze durfden dus Vingegaard ook niet aan zijn lot over te laten, maar alleen te laten, bijvoorbeeld met Teunissen. En op het moment dat ze dus, want Kruiswijk, Van Aert en Koes zaten toen in die ontsnapping. En op het moment dus dat Kruiswijk niet goed genoeg bleek, liet hij zich ook gewoon gelijk weer terugzakken om bij Vingegaard kopwerk te kunnen doen. En hetzelfde gold dus voor Van Aert. En Koes die wint dan uiteindelijk de etappe. Ja, als je dat... Ja, de beroemde uitspraak van The A-Team, I always love it when a plan comes together, was hier wel echt heel erg van toepassing.
Ze noemen Koes altijd Seppi.
Seppi,
ook opgevallen.
Ja, leuk. Leuke gast, over charisma gesproken. Vond ik echt, want ze moeten toch altijd zo'n ongemakkelijk speech houden als ze hebben gewonnen.
Ja.
En dat deed hij met de nodige flair, om het zo te zeggen.
Ja, en dan gaat Frans Maassen, die zegt dus, sikkerzakken.
Dat vond ik echt, dat vond ik dan weer heel ongemakkelijk.
Een soort maar goed. Strijdkreet.
Ja, maar wel, waarschijnlijk de strijdkreet uit de Jumbo of zo.
Dat deden ze vorig jaar ook al, hè?
Ja?
Dat heb ik vorig jaar ook al gezien.
Dat heb ik even gemist.
Maar het leuke is, we mogen voor deze documentaire 10 kaartjes weggeven.
Oh,
dus nice. Reageer even op het postje op onze site. En dan krijg je van ons een linkje opgestuurd. De eerste 10 mensen die reageren, die krijgen een linkje opgestuurd.
Lekker.
Dan kunnen ze even de documentaire kijken. Maar hij is ook niet heel erg duur. Dus ik zou hem ook gewoon aanraden, iedereen aanraden om even te kijken. Is leuk.
Ja, leuk.
Met de hele familie. Allemaal popcorn, sleepy time. Alles bij de hand.
Heb je hem al op of niet? Sleepy time.
Nou, ik ben al wel halverwege. Ik ben wel van aan het genieten.
Lekker. Ja, ik heb gewoon een glas vodka ingeschonken.
Ja, tuurlijk. Joh,
het is maandag.
Wat zeg je dan? Salut? Sledge?
Nazdarovje.
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 Nazdarovje. Als ik dat tegen Vlasov zeg, als ik hem tegenkom, dan begrijpt hij me.
Ja, zeker. Ja, Vlasov zeker.
Even nog 2 administratieve dingetjes.
Ja.
Je kan vanaf nu af aan deze podcast ook maandelijks steunen.
Oh, leuk. Via Vriend van de Show.
Via Vriend van de Show. Ja, het was dus eerst, vroegen we je altijd om, het kost natuurlijk maar €2,50 om onze show te steunen per maand. En dan vroegen we je altijd om een jaar vooruit te betalen, omdat je anders zoveel administratiekosten moet betalen. Dat was een trucje gewoon om te voorkomen dat er dan veel geld naar Amerikaanse techbedrijven zou gaan.
Hoezo? Maar dat zijn toch heel sympathieke bedrijven allemaal, joh?
Ja, dat is
die
ook waar.
Die gun je toch die paar eurotjes wel?
Allemaal vrienden van Quinn Simmons. En Sepp Kuss. Maar je kan nu dus ook gewoon een maandje steunen. Als je denkt, tijdens deze Vuelta vind ik ze top en daarna trek ik ze echt niet meer. Kan ook gewoon. Leuk. En dat heeft voor vriend van de show. Dat kan je dus op de Roland Haan podcast.nl kan je dat doen. Daar kan je ook de kaartjes meedoen om de kaartjes voor de Jumbo Plan B documentaire. En dan was ik eigenlijk nog benieuwd. Als laatste puntje. Heb jij nog Ronde van de Toekomst kunnen kijken deze week?
Ja, de Tour de l'Avenir is bezig. En ik heb niet heel veel gezien. Maar ze zijn inmiddels halverwege. Ze zijn bij de derde etappe. En het is natuurlijk de laatste jaren is hij door echt grote namen gewonnen. Dus Bernal en Pogga hebben hem gewonnen, maar ook Vos. Er is dus een Nederlands team afgevaardigd dit keer met allemaal jonge gasten. En die zijn daar momenteel echt flink aan het huishouden.
Ja.
Die staan, ze staan momenteel 1, 2 en 3 en 9. Ja, dus...
En 5.
5
5.
Ja.
Dus Mick van Dijken, Martijn van den Berg.
Marijn van Uden.
Marijn van den Berg, sorry. En dan 5e Daan Holen. En dan 9 Gijs Leemrijzen.
Ja, waarbij dus gezegd moet dat Gijs Leemrijzen van deze is volgens mij de beste klimmer. Die eerste twee jongens zijn meer klassieker types. En de hoop is dat Van Uden ook nog wel bergop wat kan. Maar ja, dit is wel... Dit biedt hoop. Ik heb net het schitterende boek uit. Kan ik echt iedereen aanraden. De Rabobank ploeg. Dus een tijdje geleden is dat verschenen. En daar gaat het ook veel over wat Rabo heeft betekend voor het Nederlandse wielrennen. En dus ook voor het... Voor de toekomst van het Nederlandse wielrennen. En veel grote talenten waar we nu van genieten. Dus Dumoulin en Kelderman en Kruiswijk en Mollema. Die maakt allemaal deel uit van het Rabo jeugdplan. En het eind van het boek was toch best huiverachtig. Omdat er toch een gat is in het jeugdwielrennen in Nederland. Dus ja, de gouden generatie waar wij nu zo van genieten. En misschien ook wel lekker op meevaren. Als Rode Lantaarn. Daar wordt toch een beetje voor gevreesd. Maar als ik dan dit zie, ja, dan word ik wel weer heel erg hoopvol. Toch?
Dat boek heet De Rabo Ploeg.
Ja.
Eén bank, talloze jongensdromen en de vergeefse jacht op Geel van Maarten Koolsloot.
Het is echt een fantastisch boek.
Ja, je hebt ook wel een lichte obsessie voor de Rabo Ploeg, toch?
Nou, licht obsessie. Hij begint zijn boek ontzettend sterk met door zijn gevoel te beschrijven over de Rabobank of de Raboploeg. En dat komt ontzettend overeen. En ik denk eigenlijk dat jij dat gevoel ook hebt. Het was Zeker. Een soort van nationale trots. Dat was een soort van gevoel wat je had bij die ploeg. Dat zelfs als Frère won, was je nog heel enthousiast, weet je wel. Zeker als er dan Nederlanders wonnen in dat toch wel iconische shirt. Ja, daar werd ik wel heel warm van altijd.
Ik heb het nu eigenlijk ook wel met Jumbo. Het is een beetje zo sluipenderwijs is het gekomen. Maar nu heb ik ook met Jumbo. Alles wat Jumbo doet, vind ik leuk.
Ja, zeker. Ze bouwen natuurlijk voort. Maar er is ook wel een hoop afgebroken in die paar jaar dat er dus niet echt een sponsor was. Of een kleine sponsor. Maar er zijn ook wel weer... veel overeenkomsten, dus mensen die er nog werken. Dus er wordt mooi voortgebouwd. En inmiddels pakt Jumbo wel inderdaad dat gevoel proberen ze ook te pakken. En dat lukt ze toch vrij aardig.
Ja, mooi hoor. Het is
echt aanrader. En misschien kunnen we die schrijver een keer uitnodigen. Want ik ben wel echt benieuwd hoe dit boek tot stand is gekomen.
Ja, Maarten Koolsloot.
Ja.
We zullen hem eens benaderen.
Heel benieuwd.
Zat er nog iets in ons postvakje, Jonne?
Ja, en een hele leuke eigenlijk wel. Van Koen Nederhof. Het is een verzoek tot aanvulling / rectificatie. En kijk, wij gebruiken inmiddels tientallen bijnamen.
Ja.
En soms weet ik zelf ook niet helemaal meer hoe we er nou op zijn gekomen. En daar mailt hij over. Beste bankzitters, in de afgelopen podcast kwam een van mijn favorieten aan bod. De tijger op de tak. Ja, mooie Michel.
Spreekt het ook altijd uit als Michel Wuits die Tom Bonen in beeld ziet.
Inderdaad. Mooie Michel, die zo mooi kan falen. Zijn zeer toepasselijke bijnaam kwam echter niet tot stand op de manier die jullie afgelopen woensdag herinnerden. Ja, uiteraard is Mika Landa zelden wakker op het juiste moment, maar dat is niet de toedracht. Ik neem jullie mee naar de Dauphiné van 2020. Mikel zit er lekker in. Voor de start van de slotrit lonkt het podium. Helaas wordt Mikel onfortuinlijk getroffen door kramp, waarna hij wegzakt in het klassement. En wat doe je als een kleine Landa krampjes heeft? Juist, dan leg je hem, gelijk een baby, in de tijger op de tak positie, op de arm, om hem te verlossen van zijn pijltje.
Ja, dat is waar ook.
Ja. Overigens mogen we constateren dat hij zaterdag ook niet geheel wakker was. 39 seconden in een proloog verliezen. Ai. Ja, Koen Nederhof. Sterk punt. Ik kan niks anders zeggen. Je helemaal gelijk.
Mooi bruggetje. Naar de tijdrit van de afgelopen zaterdag, denk ik.
Ja.
Want het klopt helemaal wat je zegt, Koen Nederhof. Ja. Landa was ook, die had wel last van wat krampjes, denk ik, afgelopen zaterdag. Was een vrij korte, het was iets van 7,4 kilometer.
Ja.
Het was geen proloog, want de etappe van zondag was etappe 2. En als de proloog is, had de etappe van zondag etappe 1 moeten zijn.
Jezus, deze semantische onzin. Ja. Ik ga hier al jaren, snap ik hier echt geen zak van. Wie bedenkt dit?
Ja.
Ik denk Unzué. Dit has Unzué written all over it.
Ja, die heeft echt aan wat touwtjes getrokken om te voorkomen dat hier gesproken werd van een proloog.
Wat een onzin. Oké, nou ja, goed.
Maar het was wel leuk. Het was tijdens etenstijd, hè? Het was bord op schoot wielrennen kijken. Lekker iedereen 10 minuten in beeld.
Ja, heerlijk. Gewoon lekker die Spaanse tijden. Lekker laat beginnen. Ik vind het wel chill, hoor.
En is je nog iets opgevallen van de resultaten?
Roglic is gewoon op de afspraak. Ik vond Uruburu tweede plekje.
Ja.
Dat,
wat een gekke renner is dat.
Ja, ik had dit niet zo heel snel achter hem verwacht. Nou is het natuurlijk echt een korte inspanning. En dat is voor sprinters en machtsprinters natuurlijk wel... Ja, die zouden dat wel kunnen. Kijk ook bijvoorbeeld naar Matthews. Maar dat hij echt het podium kon rijden hier, ja. Chapeau.
Ja, Uruburu. Hij zat er echt tot het laatste moment, hè. Lekker in de hot seat.
Ja.
Ze mochten met z'n drie in de hot seat zitten. Dat zag er wel een beetje ongemakkelijk uit.
Ah, wel gezellig, toch?
Ja, het was volgens mij...
Anders zit je daar de hele dag alleen, joh.
Ja, volgens mij mocht je met de bergtrui daar zitten, toch? Zo. Wat had ze nou bedacht?
Oh, echt?
Ja, ze hadden zoiets bedacht.
Ja,
maar... zoals jij zei, we kunnen hem schriftelijk afdoen. Want Roglic gaat hem meer pakken.
Ja.
En dat bleek.
Ja, dat bleek. Ik vond... wie viel me nou tegen? Schachman. En dat was ook wel typisch. Want jij appte mij... wat was het? Vrijdag of zaterdag?
Ja.
Van, Jonne, we zijn Schachman vergeten. In de voorbeschouwing. En dat klopt. Die zijn we ook vergeten. Want Schachman ging voor een klassement.
Ja.
Maar we waren
hem echt straal vergeten.
We waren hem redelijk vergeten, moeten we ook eerlijk in zijn.
Ik denk dat hij het zelf ook was vergeten.
Ik denk het ook, want hij staat inmiddels op een minuut of 12. Dus we kunnen hem ook gewoon vergeten. Behalve ja, dat
misschien
hij natuurlijk...
was hij gewoon dat hij donderdag naar de Rode Lantaarn luisterde. En dat hij dacht, oh verdomd, ik moet daar zijn.
Nee, juist niet. Hij dacht, hij kon het niet weten als hij naar de Rolantaar
had hoorde niet. Hij werd gebeld door ploegleider later op de avond. Nee, hallo, jij moet ook.
hij is in mijn ogen een beetje zoals Alaphilippe. Dus hij is een ontzettend goede puncheur met een aardige tijdrit bij tijd en wijle. Koersen van een week heeft hij al gewonnen, kan hij ook winnen. Ik denk dat hij heel goed is in klassiekers. Echt absoluut, gewoon wel echt, hoort hij bij de wereldtop. En hij wil heel graag die 3 weken, Alla heeft zich daar volgens mij al wel een beetje bij neergelegd, dat een brug te ver voor hem is. Schachman ging dat deze Vuelta proberen, maar hij lag er gisteren bij. En flink ook, dus hij heeft gisteren 2:21 of iets dergelijks verloren. En vandaag verliest hij 9 minuten, dus... Of hij gaat afstappen, of hij gaat herstellen en gaat hij nog wat ritten uitzoeken. En dat hoop ik eigenlijk voor hem, want ik vind het een heel vette renner.
Net als Sivakov, hè? Die is ook al helemaal buitenspel.
Ja, maar bij Sivakov was het sowieso een beetje de vraag van wat zijn status was in een ploeg met Bernal, Yates, Carapaz, Pitcock.
Ja.
Zeg maar nog even
over die tijdrit van zaterdag, want...
Ja.
Roglic was op de afspraak. Maar toch, ook al is het maar 7,4 kilometer, toch al lekker gaatje hoor. Naar onder meer Bardet, Vlasov, Mas, Yates, Lopez, Bernal, Landa.
Ja, ik vond dus...
Carty, allemaal half minuutje.
Nou ja, Bardet en Vlasov staan nog wel binnen. En Mas staan nog best binnen. Yates en Lopez vond ik ook nog best oké. Maar inderdaad, Bernal slecht. Landa slecht. Carty slecht.
Nee, maar het is gewoon allemaal... Ik dacht echt, gewoon nu al een halve minuut aan de boek.
Ja, dat
toch al,
Nou ja, heerlijk, toch?
Ja, lekker voor Roglic. Ja. Maar het was een beetje... Ik dacht dit openingsweekend, hè, want zondag was de sprintetappe. En ik dacht... Tikkeltje saai hoor voor de Vuelta. Want vorig jaar, kan je misschien nog herinneren.
Ja, klopt.
Was die eerste rit naar het heiligdom van Arate.
Ja, maar die was ook wel heel mooi, die rit, hè?
Ja, dat was die punch waar Roglic toen al gelijk ging huishouden. Ja. En toen Carapaz en Dan Martin nog wel mee konden.
Ja.
En de dag daarna... Oh nee, die eerste dag was al gelijk Dumoulin en Froome lossen.
Ja.
Dat was toen spectaculair nog dat Froome moest lossen.
Ja, dat was... kunnen we daar spreken van een Chekhov's gun?
Ja, smoking gun, ja.
Ja, nee, dat klopt. Maar ik vind... zaterdag tijdrit, zondag sprint en dan vandaag eigenlijk al de eerste echte aankomstberg op, want het was echt flink vandaag. Vind ik niet. Ik bedoel, de Tour was een stuk saaier. Eerste. Alhoewel, de eerste twee etappes in de Tour waren ook nog wel leuk. Pas daarna werd het echt
saai. Het werd toen even een paar dagen saai. Maar zondag was dus hier in de Vuelta was een sprintetappe.
Ja.
En dat was voor ons wel gewoon even leuk om Jakobsen te kunnen zien.
Nou ja, niet even leuk. Ik werd wakker en ik dacht, een van de eerste dingen die ik dacht 's ochtends was, goh, ik hoop dat Jakobsen wint vandaag.
Ja.
Ik heb een ontzettende zwak voor Jakobsen.
Ik had het ook al een beetje, zondag de hele dag een beetje zo in mijn hoofd.
Ja.
Even op tijd voor Jakobsen zijn.
Ja, ja. Sinds wij die special met hem hebben gemaakt, heb ik een ontzettende zwak voor hem. Het is een heel interessante jongen. Die heel goed weet wat hij wil en wat hij kan. En hij heeft natuurlijk iets verschrikkelijks meegemaakt vorig jaar. Dus het was echt letterlijk tussen hoop en vrees. En nu is hij er gewoon weer. En die sprint, het scheelde weinig. Het scheelde weinig. Dus hij gaf daarna ook echt een goede analyse. Zoals hij dat kan, een sprint analyseren. Dus hij zei waar het misging, waar hij al een paar cartouches had moeten verschieten, waardoor hij toch een half wiel misschien te kort kwam. Maar het biedt ontzettend veel hoop.
Hij zat niet helemaal goed gepositioneerd, hè? Dat was ook
hij was in de aanloop ook door die valpartij, volgens mij was hij zijn team ergens kwijt. Daardoor moest hij zelf iets herstellen. Vervolgens zat hij achter Matthews, die best wel veel naar rechts uitweek. Daar had hij. En er zat een heel klein oplopend stuk. En hij zei, daar liepen mijn benen toch al wel aardig vol. Hij had ook nog de tussensprint op 16 kilometer meegedaan. Hij zei, dat heeft me niet heel veel gekost, maar misschien toch te veel. Maar dacht ik doe het gewoon. Ik zit er nu toch.
Die pakte hij wel.
Ja, pakte hij wel. Dus wie weet dat hij ook nog een paar dagen met de puntentrui kan gaan. Kan gaan fietsen. Wie weet. Het biedt natuurlijk gewoon ontzettend veel hoop. Afgelopen maand was hij in België twee keer succesvol. Maar toch wel in een kleinere koers. En nu is hij gewoon terug op het hoogste podium. En dat is gewoon fucking vet.
Ik vond het er heel goed uitzien, hoor.
Ja.
Hij baalde ook echt na afloop.
Ja, dat is ook goed.
Dat was goed nieuws.
Ja.
Ik heb er veel vertrouwen in.
Van een tweede plek moet je altijd balen.
Ja. Dus maar het zou zo mooi zijn, Jonne. Als hij hier weer gewoon een etappe in de Vuelta weet te pakken.
Ja,
dat is echt zo'n glorieuze comeback.
Dan sta ik op de bank, hoor.
Ja, ja, ja. Het was overigens een valpartij vlak voor de finish.
Ja.
En dat was toch wel even... het was toch wel weer even serieus. Want er lagen echt wel wat slachtoffers bij.
Schachman, zoals gezegd.
Ja, dus Schachman, Maika en Heek waren vandaag ook echt niet goed.
Nee.
Die er gewoon bij lagen.
Nee, en Carthy en Yates die toch ook weer een half minuutje aan hun broek krijgen. Maika en Heek kon ik heel moeilijk inschatten wat hun plan was deze Vuelta. Kijk, Heek rijdt in de ploeg van Landa, dus het lijkt mij dat hij moet knechten. Maar je weet het niet. Misschien dat ze hem als schaduwkopman hadden. Maar dan heb je ook nog Caruso en ook nog Padoen. Dus... Ja, dat was een beetje de vraag. Maika is als knecht naar UAE gegaan. Zou ook als knecht de Vuelta rijden, maar Poggi is er niet. Dus dat was, in mijn ogen waren dat, die had ik met potlood opgeschreven, om zo te zeggen. Maar Carthy en Yates, zijn toch wel mannen die je vooraan wil zien.
Ja, bij UAE is David de la Cruz de kopman, hè, deze Vuelta.
Ja, is dat zo? Is dat
volgens mij wel
uitgesproken?
Nou ja. God, ja, uitgesproken.
Of voor David de la Cruz zelf.
Ja, waarschijnlijk. Maar goed, laten we naar de etappe van vandaag gaan.
Ja, want dat was wel feest.
Dit was wel een mooie etappe. Het was gewoon een flink stuk vlak met een enorme klim aan het einde. Nou, er was ook nog een klimmetje daarvoor.
Ja, in het begin van de etappe zat nog een gecategoriseerde. Dus het was lekker Spaans vlak.
Ja, en het was mooi om te zien dat Jumbo gewoon... Ja, dan heb je de rode trui. Dus dan moet je ook je laten zien.
Tuurlijk.
We kregen een kopgroep met daarin Jetse Bol.
Ja, uiteraard. De Vuelta is begonnen.
Of zoals je kan zeggen, op de melodie van Vamos a la Playa... Jetse in de kopgroep.
Ga je het zingen nu of niet?
De kopgroep.
Ja, la, 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 la.
Zo lekker om te zien. Ja. Ik vind dat gewoon, dit hoort bij de Vuelta. Jetse Bol in de kopgroep.
Hetzelfde als Chalingi in San Remo.
Ja, dit hoort gewoon.
Ja.
En ik had ook wel weer medelijden met hem toen die beklimming begon aan het einde.
Ja, maar dat heb ik eigenlijk altijd met alle wielrenners.
Ja, dat is waar. Het was, de ploeg bestond voor de rest uit Amezcueta van Caja Rural. Zo.
Ik zie dat jouw Spaans accent heeft de tand des tijds goed doorstaan, hoor.
Ja.
Daar merk je helemaal niks van, dat die anderhalf jaar corona.
Tobias Beyer zat erbij, die duidelijk voor de bergtrui ging. Van Alpes in Phoenix, Jetse Bol. Lilian Calmejean. Nou, het is leuk om hem weer eens te zien.
Ja.
Joe Dombrowski, die was goed vandaag. Kenny Elizonde, minder goed vandaag. Antonio Jesus Soto van Euskaltel zat erbij. En Rijn Taramee, die ik vind dat we moeten uitspreken als Rijn-Jan Taramee. Want het klinkt eigenlijk veel voor de hand liggender.
Want hoe, in plaats van Rijn Taramee?
Ja, Rijn-Jan Taramee. Ja, klinkt waarom? Toch, zeg maar eens, Rijn Taramee klinkt raar. Rijn-Jan Taramee klinkt vanzelfsprekend.
Rijn-Jan Taramee, ja.
Ja.
Ja, ik rij met Rijn-Jan Taramee.
Ja.
Ja. Nee, ja, gelijk. Heb je een beetje de Wilco C. Kelderman vibes?
Soms dan mis je gewoon net een lettergreep in een, in een naam. En dat is bij Rijn-Jan Taramee is dat gewoon zo.
Ja, mooi.
En toen ik inschakelde, toen zag ik lekker Geesink kopwerk doen. Toen dacht ik, is het al zover?
Ja.
Was mooi toch om te zien. Het is toch weer gewoon een beetje, ja, als Geesink op kop wordt gezet, dan is Jumbo de baas.
Ja, en... ook mooi, omdat we hem gisteren natuurlijk hard hebben zien vallen in die docu.
Ja.
Dus fijn dat het weer goed met hem gaat. En goed dat Jumbo de koers in handen neemt. Of nam. Maar ook heel goed dat ze het gat lekker groot lieten worden. Want waarom zou je in godesnaam inderdaad nu al de last van de koers willen dragen?
Ja, ik twijfelde wel een beetje wat hij nou precies wilde doen. Maar achteraf zei... Wie zat er nou in de ploegleidersauto? Volgens mij Nierman weer, of niet?
Dat heb ik niet gezien.
Ja, volgens mij zit Nierman weer in de ploegleidersauto. Maar ik zag dus Geesink kopwerk doen, maar ze kwamen geen seconde dichter bij de kopgroep.
Nee.
En toen dacht ik, zou dit nou expres zijn?
Ja.
Want Geesink finishte ook wel ver naar achter. Want toen dacht ik, nou, hij heeft heel erg zijn best gedaan, maar het is niet gelukt. Maar het bleek achteraf de bedoeling te zijn.
Ja.
Want ze wilden eigenlijk gewoon graag die rode trui weer inleveren. Dan is niet al dat gedoe in de eerste week.
Ja, het scheelt een hele hoop tijd natuurlijk. Qua huldigingen en zo. En interviews en handtekeningen die moeten worden gezet voor Roglic zelf. Dus gewoon lekker hop de bus in en lekker rusten.
Ja.
En ook gewoon een hele hoop kopwerk voor je team.
Ja.
Ja.
En want dat zag je dus. Er wordt gewoon naar Jumbo gekeken. Dan weet je, als je een kopgroep hebt, gaan jullie maar dichtrijden.
Ja, terecht ook, want die hebben de trui. Dus ik weet niet hoe goed de mannen van Hilaire zijn, maar die staan voor een paar lekkere dagen in de wind.
Tingelingeling, even het belletje. Ik heb even opgezocht. Het is inderdaad Nierman in de ploegleidersauto.
Ah, lekker. Nice.
Ik wil graag de N naar 7. Ik ben heel lang bezig met dit woord. Echt al 2 seizoenen. Maar kom maar wel.
Heb je de paardensprong al goed?
De paardensprong?
Ja, heb je dat niet? Je hebt heel lang geen 2 voor 12 meer gekeken, dat is duidelijk.
Wat is de paardensprong ook weer?
De vraag 7 of 8 is altijd de paardensprong. En dan zie je dus een aantal letters. En dan moet je via een paardensprong moet je het woord vinden.
Ja, oh ja.
Jeetje, ja, dat is waar. Tim. God, ik vind jij als lid van de linkse elite moet wel van alle afleveringen van 2 voor 12 kijken.
Dat is waar. Misschien moet ik een keer een paar weken vrij nemen om ze gewoon allemaal te bingen.
Te bingen.
Ik bedoel, wie gaat er nou 2 voor 12 bingen? Ik.
Dat je op een gegeven moment helemaal krankjoren wordt van Astrid Joosten. Dat je gewoon Astrid Joosten niet meer kan luchten of zien.
Nou, ik ben heerlijk. Ik zeg, ja,
zeker. Ik kan uren naar Astrid kijken.
Wat ik wel gek vond, Jonne, was dat ik Sepp Kuss zo snel zag lossen vandaag. In de bergtrui, notabene.
Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel opvallend. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo opvallend. Ten eerste heeft Kuss een lang seizoen. Want volgens mij was hij er al bij in de UAE-tour. Maar ik denk omdat Jumbo gewoon had gezegd van, nou, we hoeven die trui niet. Dus ga maar rijden, maar laat het gat maar groot worden. En zet Roglic af op de laatste berg. En op die laatste berg, als er ook iets goed is, dan kan hij het gewoon prima zelf aan. Ik denk en ik hoop een beetje dat het idee was. Want Kruiswijk loste ook, Gezink loste ook en Omen loste ook. Dus ja, dan blijft er niet zoveel meer over. Maar ik denk dat het gewoon echt wel een beetje de spaarstand is. Althans, ja. Dat hoop ik.
Nou, Seppi zei ook in de Plan B documentaire, zei hij ook van, ik voel altijd of het gaat lukken vandaag.
Ja.
En als het niet gaat lukken, dan doe ik ook niet mijn best. Dus dat is blijkbaar zijn modus.
Ja, dat heb ik ook altijd bij de Roland Tart.
Ja, ik hoor ook altijd aan jou gelijk of het gaat lukken. Dat is heel,
binnen ja. 2 minuten weet je het.
Trouwens, maar je hebt gelijk, hè? Dus wat Koes allemaal gereden heeft, hè, dit jaar.
Oh, ja.
De UAE Tour, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Romandie, de Criterium du Dauphiné, de Tour en nu weer de Vuelta.
Ja, hij rijdt echt een flink programma. En zijn presteren is best oké. Zeker met die rit in de Tour, daar was hij ook gewoon goed. In de kleine rondes vind ik hem, ja, heeft hij toch vaak nog wel een dag dat hij wat minder is. Maar hij is ook best een paar keer kopman geweest. En daar komt dan toch ook een ander soort druk bij kijken. Dus ik snap het ook wel dat even de, ja, dat ze zeggen van, nou, als je vandaag niet kan, hoeft het niet.
Ja. Maar hij is niet zo goed als hij vorig jaar dat hij echt helemaal tot in de laatste kilometer van de bergrit erbij...
Weet je nog niet. Misschien hebben ze wel tegen hem gezegd van, nou, doe jij de eerste anderhalve week maar lekker rustig aan. We hebben je in die laatste anderhalve week nog nodig.
Ja, hij is ook altijd beter in de derde week. Dat was ook dat was bij de Tour echt de bedoeling, zagen we. Ja. Dat vond ik ook wat tof om te zien.
Ja.
Wat ik overigens wel weer lekker thuiskomen vond, was dat Carapaz had het een beetje moeilijk. En wie ging er op kop rijden? Jawel, de mobbies.
Ja, maar dat vond ik wel raar, want Carapaz loste echt. Ja. Uiteindelijk zie je dat ook in de uitslag. Volgens mij verliest hij een minuut en dan krijg je ook nog wat tijdstraf, las ik net. Omdat hij een late bevoorrading, lees, hij heeft aan de auto gehangen, had gehad. Maar ik vond het vooral ook gek van Bahrein, die ook op kop gingen rijden, maar ze beten, maar ze beten niet door. Dus ze drukten niet door, ook de mobbies niet. Want je had hier Carapaz, ik denk niet dat hij goed gaat zijn, dit is duidelijk een teken aan de wand, maar je had hem hier toch gewoon al kunnen elimineren.
Ja, misschien vonden ze het zelfs de moeite niet waard om hem echt te elimineren.
Ah, dat zou leuk zijn, dat ze hem nog even laten spartelen. Dus wel de SCAR-tactiek, maar nog wel eventjes laten denken dat hij goed is.
Ja, dit is echt onze way, hè?
Ja.
Die trekt aan dit soort touwtjes.
Nou, ik neem aan dat we het zo meteen nog even over de mobby-tactics gaan hebben, of niet?
Nou ja, laten we heel even bij stilstaan. Ze waren echt supergoed vandaag.
Ja, oké. Okay, mee eens. Helemaal mee eens.
Valverde was goed. Lopez was goed. Mas viel aan.
Mijn 10 euro inzet op het ploegklassement... Dat gaat goed komen. Maar Mas viel aan in de laatste kilometer. Hij is weg. En wie gaat hem halen?
Valverde.
Lopez.
Oh,
Lopez. Ja. En daarna kwam ook nog Valverde inderdaad. Dat ik echt dacht, hè? Wat is dit nou voor... Ik bedoel, Mas heeft ook in... Lopez heeft in die docu, die Netflix docu, heeft hij ook gezegd van, ik ga nooit knechten voor Mas.
Ja.
Wat heel opvallend vindt.
Ja, dat bleek nu maar weer eens.
Maar hij ging er gewoon achteraan. Dat is toch raar?
Ja, het is altijd onbegrijpelijk. Maar Valverde deed wel echt zijn best om met de ploegentactiek mee te werken.
Ja, maar ik denk dat Valverde ook gewoon goed is. En het zou me echt niet verbazen als hij gewoon rustig top 5 rijdt.
Nou, ja, zou hij dat gaan doen? Of zitten best wel wat puntje-etappes bij waarvan ik dacht...
Dat ook. Hij zegt dat hij hier is voor een etappe. Ja. Maar hij zegt ook, kijk, het is elk jaar hetzelfde. Uiteindelijk moet ik in de Vuelta, moet ik de meubelen gaan redden voor Mobistar. En ja, die kans is met Mas en Lopez ook nog steeds aanwezig. Dat uiteindelijk Alejandro op zijn 41ste toch gewoon weer moet gaan doen voor ze.
We zagen gisteren nog even op een fotootje, zagen we gewoon achterloos boven een nieuwsbericht staan. Zagen wij Rogas van de Mobbies en Roglic vrolijk met elkaar kletsen.
Ja.
En toen bedachten we ons, ja, die hebben nog wel even een verleden van vorig jaar, hè, toen Roglic ineens hem aantikte.
Ja, was dat vorig jaar?
Ja, dat was volgens mij vorig jaar.
Dat zou kunnen, ja.
En toen viel Rogas. Dus die was daar toen echt not amused over.
Ah, dus daar en, was gewoon even een oude vete werd eruit gebracht. Maar het zag heel liefdevol uit.
Ja, dat was gewoon Wieder gut machen. Ik denk ook niet dat Roglic echt een ruziemaker is.
Oh nee, dat denk ik ook niet. Volgens mij is hij echt geliefd onder collega's.
Ja. Maar Valverde was nergens in de buurt, hoor.
Nee, Valverde die kijkt naar niemand zo lief.
Maar dacht je... Zelfs niet alweer terugnemen dat Lopez de grote tegenvaller gaat zijn van deze Vuelta?
Nee, absoluut niet.
Nee, gaat nog steeds gebeuren.
Die wordt gewoon 36ste, hoor.
Ja, nou, hij was goed, toch, vandaag?
Hij was zeker goed, ja. Ja, hij was goed. Maar ja, goed, wie A zegt, moet ook B zeggen. En ik denk gewoon dat hij... ik vind hem gewoon heel nep.
Ja.
Punt uit.
Nou ja, en ik hoop wel dat ze nog een paar keer pontificaal in beeld ruzie krijgen met elkaar.
Ja, het is natuurlijk wel...
één iemand zo'n boos handgebaar naar de ander doet.
Het is natuurlijk wel een disaster waiting to happen. De Mas en Lopez. Ja, ik heb niet het idee dat die jongens nou heel erg samenrijden. En van Valverde weten we ook al jaren. Die doet gewoon volledig wat hij zelf wil. Maar dat is... Ja, dat is gewoon genieten. Ik bedoel, ja. voor de neutrale toeschouwer. Dit wordt gewoon weer bal de komende 3 weken.
Nou ja, vandaag was wel erg leuk om de ploegentactieken te bestuderen.
Ja.
We zagen dus, bij de mobbies was weer onmogelijk om hun te einvoelen en te verstehen. Maar goed, ik had
maar ze waren wel goed.
De Mas is echt wel fijn. De kopman, volgens mij.
Ja, denk je?
Ja, dus Valverde heeft een soort status extraordinair natuurlijk.
Ja.
Maar Mas is hier, daar rekenen ze op, volgens mij.
Ja, en Lopez...
En bij Ineos, wat wilde je voor Lopez zeggen?
Nou ja, staat die in de hiërarchie onder Mas, denk je?
Ja,
ik denk dat ze gelijk staan.
Misschien is die ook gewoon een soort van vrijbuiter binnen die ploeg. Nou, ik denk niet dat iemand Lopez gaat helpen. Nee, Mas wel.
Ja, dat die geliefder is, dat zou kunnen natuurlijk.
Ja, en het is natuurlijk Spaanse ploeg, Spaanse race. Ja. Ze willen gewoon een Spanjaard daar, niet de Colombiaan.
Nee.
Maar wat ook interessant was de Ineos-hiërarchie.
Ja.
Yates, duidelijk goed. Adam Yates.
Ja.
Carapaz, misschien iets te veel gereden. Die hebben we ook in de Giro gezien natuurlijk.
Ja. Carapaz heeft de Giro niet gereden, toch? Nee, in de Tour. In de Tour. Bernal heeft de Giro gereden.
Oh, pardon. Ja. Dus Carapaz goed in de Tour. Toen gelijk naar de Olympische Spelen gegaan. Ja. De Tour is pas 4 weken geleden afgelopen, hè?
Ja, daarom. En daarna die Olympische Spelen, die echt zwaar was, ook met het enorme tijdsverschil. Pitcock zei het zelf ook, ik ben eigenlijk wel een beetje op.
Yates heeft er ook last van.
Ja, zei het ook dat hij last had van de... Maar ja, Yates heeft, dit is zijn eerste grote ronde van het jaar. En hij heeft hier naartoe gewerkt. Hij heeft ook volgens mij een transfer naar Ineos gemaakt. Om zich te specialiseren in het grote rondewerk. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij goed gaat zijn. 3 weken, want ja, hij heeft toch wel heel vaak een dag zonder. Een jour sans. En dan heb je natuurlijk gewoon nog Bernal. Die tot nu toe niet in beeld is geweest. Maar gewoon, hij lijkt me goed.
Ja, hij zit er gewoon goed bij. Hè? Dat was ook, we zagen een mechanische pech hebben. Toen zakte hij ineens helemaal naar achter.
Ja.
Toen reed hij echt moeiteloos weer naar voren.
Ja, daarom.
Dit gebeurde allemaal in 5 minuten. Ja.
En Yates, die viel nog even aan. En dat was wel leuk, want ik las daarover dat hij had aangevallen, maar het waaide te hard.
Ja. Hij kon niet op een berg. Ja, hij kon gewoon niet uit beeld rijden. Nee, dus hij gelijk in de wind. En toen dacht hij, laat maar.
Ik snap het wel, want het waaide hier ook heel hard. Dus ik dacht, ja, ik ga nu ook niet naar buiten op een bergfiets, Adam. Nee,
echt 100% sympathie voor Adam.
Ja, dus...
Maar wat hij wel onhandig deed, was dat hij demareerde een paar keer. Waaronder 1 keer toen Carapaz net weer leek aan te haken.
Ja.
Reed ze hem even de vernieling in.
Het is ook een beetje de vraag. Volgens mij is Carapaz niet de meest geliefde renner in het peloton. Dat komt natuurlijk ook omdat heel Movistar en heel Spanje hem, denk ik, haat. Ik weet het. Hij komt bij mij ook niet per se over als de meest sympathieke gast, maar een beetje als... Ja, gewoon een teringleiertje. Maar ik vind het wel vet. Ik hou er wel van. Maar ja, misschien dat Adam denkt, ja, dag. Ga jij weer aansluiten? Ga je weer doen alsof je kopman bent? Ja. No way, José.
Nee, ik denk dat hij het gewoon niet door had eigenlijk vandaag. Maar misschien Adam Yates, stille wateren, diepe gronden.
Ja.
Maar het viel me overigens wel op vandaag van Carapaz. Dat zijn helm en zijn fiets kleuren wel bij elkaar. En daar, ja, was ik, daar was echt twijfel over. Want het leek eerst namelijk een beetje een soort oranjeachtige fiet. En dan, ja, die gouden helm, wel echt gouden kleur, maar het is echt dezelfde kleur.
Ja, die gouden helm. Denk je dat Greg blij is dat hij er vanaf is?
Ja, misschien was hij een beetje een vloek, hè? Want hij heeft niet echt goed meer gereden daarna.
Ja, en Van Aert geen zilveren helm? Dat vond ik ook weer opvallend.
Mag dat wel? Mag dat?
Ik heb geen idee, joh. Hij heeft toch zilver gehaald?
Hij heeft wel zo'n zilveren lok.
Ja.
Een beetje haar altijd.
Ja, dat is wel...
Misschien dat gewoon Olympisch zilver al.
Ja, mooi.
Vond je ook niet de regie trouwens vandaag echt weer om te janken?
Ja.
Jongens, ze zepte de hele tijd weg. Dan demereerde Yates, hop, de camera weg.
Ja, en vooral ook een paar keer... Op een gegeven moment zag ik een motorrijder in de kopgroep. Die zat gewoon in de kopgroep.
Oh ja, die reed gewoon tussenin.
Ja, die dacht van... ik ga er gewoon tussen rijden, joh.
Hé, hey, caramba, hombres. Gezellig.
Hij heeft gewoon gedacht, ik wil ook een keer in die kopgroep.
Ja.
En op een gegeven moment dacht hij, ik ga nu ook demareren. Dus dat is echt dramatisch. Nee,
maar wat ik echt onvergeeflijk vond, Jonne, ze missen dus de finish van Aru. Gewoon niet in beeld gefinished.
Echt? Maar hij is wel weer goed, hè?
Ja, denk ik, maar we hebben niet gezien.
Nee, ja, maar dat is misschien...
Op papier was hij goed.
Dat is misschien ook wel goed, dat we hem niet zien.
Ja, het is ook. Hij heeft geen televisiehoofd ook, hè? Dus op zich.
Van televisiemond. Pas een hele televisie in.
Ja,
maar Tim, als we hem zo bezig zien. Voor het eerst in jaren doet hij eigenlijk weer mee. Gaat hij in ieder geval de eerste week mee met de top. Dan is het toch wel heel raar dat hij dan in ene gaat stoppen.
Ja, wij roffelden nog op de trom afgelopen week over de terugkeer van Aru. En het eventueel beginnen van het tijdperk Fabio Aru. En prompt kondigde hij zijn afscheid aan naar deze Vuelta.
Ja, dat is. Ik vind het wel een. Ik vind het heel opvallend.
Ja, heel raar, hè?
Ja. Maar goed.
Ik ben ook benieuwd wat hij dan gaat doen. Hij is 31.
Ja, die kan nog zoveel kant op. De LOI heeft zoveel in de aanbod. In de aanbieding, joh.
Ook wel leuke dingen voor Aru, denk ik. Ik zie hem wel gewoon.
Sociaal-pedagogisch hulpverlener of zo.
Ja, dat vind ik wel echt iets van.
SPH'tje.
Ja, stel je voor dat hij die enorme waffel van hem binnenkomt. Ja, dan luister je gelijk.
Ja, of gewoon tandartsopleiding natuurlijk.
Tandarts, ja.
Kan hij gewoon op zichzelf oefenen.
Doe je mond eens open, ik doe het wel even voor.
Maar bij welk beroep heb je nou heel veel aan een grote mond?
Vuur spuwen.
Dat zou vet zijn, dat hij van die gigantische vuurspuugwolken kan maken.
Zingen.
Zingen.
Als opera zanger.
Ja, dat zou wel een goeie zijn. Hè? Ja. Dat hij toch een hele goede tenor blijkt.
Sowieso, dat past bij Italianen.
Ja.
Een van de grote tenoren. Ja. Fabio Aru. Dat zou me toch deugd doen. Dat
zou ik ook heel vet vinden. Uiteindelijk werd het niet het tijdperk van Aru, maar van...
Ja, dit is me toch wat. Reinjan Taremé.
Het klinkt wel echt goed, ja.
Een dubbelslag hè, vandaag, Jon. Hij mag gewoon in het rood starten morgen.
Ja, dat is toch schitterend.
Want hij gaat morgen de koers controleren.
Ja. Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dat
ik ga echt een screenshot maken als Mijntjes op kop moet rijden. Morgen die vlakke rit.
Dat zou ik echt zielig vinden. Dat het peloton ook gewoon maar iets van 30 of zo gaat.
Ja.
Omdat Mijntjes op kop rijdt tegen de wind in. Ja, het waait heel hard. Ja, goed, ja, daar kan ik ook niks aan doen.
Ja, precies. Iedereen achter Mijntjes proberen te zitten. Weet je wel, om uit de wind te zitten, maar het helpt niks. Maar Taremé, ja.
Kudos Taremé.
Hij is 34.
Hij heeft al een keer een rit gewonnen in de Vuelta. En volgens mij ook in de Giro. Ja, in de Giro ook. Elfde een keertje in de Tour. Vierde in Parijs-Nice. Catalonia.
Ja, gewoon een goede renner. Maar...
Gewoon een goede renner, maar...
Ben je een beetje afgegleden?
Nou ja, ik neem aan dat jij hier wel een mooie slogan bij hebt. We dachten toch allemaal...
Dat is waar eenmaal.
Ja, maar...
Maar nein.
Nein.
Dat is waar nog eenmaal.
ik vind het wel leuk. Ik vind het vooral heel vet voor Wanty. Die hiermee toch echt wel een lekker seizoen rijdt, toch?
Ja, het was echt...
Etappe in de Giro, etappe in de Vuelta en ook nog eens de rode trui.
Maar echt ook, hij was een stuk beter dan Elizonde, wat gewoon een goede klimmer is. Ja. En Calmejan, goede klimmer.
Ja.
En die Amezcueta van Caja Rural, ik doe het weer, ik weet niet waarom. die schijnt ook goed te kunnen klimmen.
Ja.
Maar het was uiteindelijk Dombrowski en Rijnjan Taramee die overbleven.
Ja, mooie
Taramee was echt een betere klimmer.
Ja, schitterend commentaar ook van José was het geloof ik, toen Amezcueta moest lossen van Caja Rural. Caja Rural. Toen zei hij, ay, Amezcueta, in de problemos.
In de problemos?
In de problemos.
Weet je nog het liedje van Johan Cruijff? Ik weet niet, volgens mij was dat
Figo Baas
die dat nadeed. Wat? Nee, van als Dick me hulp nodig heeft, dan belt hij me maar thuis.
Zeker, ja, ja.
Begon ook met caramba, notros, problemos, totos, apparaturos, naar de klotos. Datjes in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij.
Als Dick me hulp nodig heeft, dan belt hij me maar thuis.
Ja.
Want hij zit in Amerika en ik zit voor de buis.
Ja,
dat is wel echt een lekker nummer hoor.
Dan kunnen wij genieten en dan zit hij zo in Den Haag.
Ja, maar zonder mijn adviezen gaat die geheid verliezen. En krijgt hij de volle laag en zit hij na 2 weken gewoon weer in Den Haag.
Oh,
dat ik dit nog weet zeg.
Ja.
Dit is wel een... Die kwam van diep.
Schitterend nummer.
WK94 hè?
Ja.
WK94.
Ja, toen wilde iedereen dat Cruijff als bondscoach meeging. Maar Cruijff die deed raar en toen werd het advocaat.
Ja.
En eigenlijk is er nog steeds zo de wereld.
Ja, dit is eigenlijk heel weinig veranderd sinds 1994.
We hadden vandaag ook echt wel wat verliezers, hè? Want het was gewoon, het was echt een pittige klim.
Ja.
Maar ik wil maar even zeggen, Arendsman kwam gewoon lekker op 12 minuten binnen.
Heerlijk.
Pitcock op 10 minuten, Schachman op 9 minuten.
Ja.
Dus daar zijn echt wel klappen gevallen.
Ja, Pit was al wel duidelijk, toch? Deze drie, dit verbaast me niks meer, laat ik het zo zeggen.
Frank komt zo meteen terug van vakantie. Die heeft dus met 45 graden heeft hij in Sicilië gezeten.
48,8.
Op Sicilië. 48,8. En dan komt hij terug. En dan moet hij gaan verdedigen dat Pitcock nog de Vuelta gaat winnen.
Ja, goed. Maar ja, kijk, als iemand het kan, dan is het Frank, hè?
Ja, neem aan dat hij scenario's heeft.
Ja, zeker.
Maar er waren nog meer verliezers. Want Kruiswijk, Ome en Koes, die kwamen gewoon op 1 minuut 55 binnen.
Ja, maar dat is natuurlijk allemaal heel betrekkelijk, aangezien zij hier niet als kopman zijn. Kruiswijk heeft beloofd om te gaan aanvallen.
Ja, oké. Okay, maar heel. Ja, dat is waar. Maar heel Bahrein en heel Mobistar zaten ongeveer nog bij elkaar.
Ja, dat is waar.
Die zaten echt allemaal heel kort.
Ja.
Guillaume Martin zat toch wel balen. 1 minuut 27.
Ja.
Carapaz een minuutje.
Ja.
Dit is van Roglic. Ik heb het even uitgerekend. Even wiskundig modelletje.
Meen je niet? Je hebt gewoon eventjes je Casio 500 erbij gepakt?
Ja, even gekeken hoeveel ze op Roglic verliest. Nou, Carapaz is
niks is jou te dol, hè? Alles voor onze luisteraars.
Alles voor de podcast, Jonne. Het is gewoon, die Casio die is onder het stof vandaan gehaald. Maar ook Bardet, Vlaashoff, Caruso, Mijntjes zaten in een groep die een halve minuut verliezen.
Nou, ja.
Maar ja, ze lossen toch. En ook David de la Cruz en ook Hugh Carty konden niet mee met de favorieten.
Nee. En dan met name voor Bardet, Vlaashoff en Carty vind ik dat wel een veegteken aan de wand. Mag ik dat zo zeggen? Is dat een... Verbaster ik dan weer twee...
Nee, het is een veegteken of een teken aan de wand.
Oh ja, een veegteken. Ja, dat klopt. Ja, daar gaan we weer. Ik heb hier al eerder rectificaties over gehad. Dus die wou ik voor zijn. Dankjewel, Tim. Sympathiek.
Maar oké, als we nu het speetje koffiedik kijken. Maar nu hou je al een beetje gezelschap over van Roglic, Valverde, Lopez, Yates, Landa. Ciccone was goed vandaag.
Ja.
Bernal was goed vandaag.
Ja.
Mas, Jonne.
Ja.
Demareerde.
Ja. Dat mag in de krant. Ik denk ook dat het morgen in de krant staat, maar...
Twee seconden?
Drie.
3 seconden, maar hij zei wel achteraf, dat waren hele mooie seconden.
het waren de 3 beste seconden uit mijn leven, zei hij. Seconden, dacht hij nog. Hij dacht, schitterend. Ik heb iedereen gelost, totdat hij achterom keek. En toen zag hij gewoon...
iedereen achter hem.
Iedereen achter hem en vooral zijn eigen ploeggenoot met een mes in zijn rug. Die had hem zo in zijn rug gestoken, waardoor hij nog aan kon haken. Dus Lopez, die ja, die ging hem terughalen. Die finished ook keurig de plek achter hem.
Ja. Dat is weer mooi voor de documentaire. Nou ja, ja. En Aru zat daar dus vlak achter. Cliff Hunneman moest ons daarop wijzen via Twitter. Want de regie had hem gewoon overgeslagen.
Ja.
Onbegrijpelijk. Arme Aru. Goed, wij hadden eigenlijk, zouden wij de podcast maken over de etappe van gisteren. Dus ja, ook de voorspelbokaal ging over gisteren.
Ja, maar dat is misschien ook wel even handig om te zeggen dat wij deze Vuelta op de maandagen en de donderdagen tot jullie spreken. Dus wij gaan op de rustdag opnemen.
Het heeft te maken met een ingewikkeld algoritme van wanneer zijn leuke etappes. Wanneer komt het John nog goed uit? Wanneer komt het Frank goed uit?
wanneer komt het jou goed uit?
Wanneer is de studio vrij?
Ja, en dat wordt dan in een soort van algoritme gegooid. Ja. Dan sturen we nog even door naar Arjen Zoer. En als hij zijn Fiat geeft, dan kunnen we.
Maar wij zullen op onze Twitter en op onze Instagram, op de Gram, zullen we het goed bijhouden wanneer we weer zijn.
Ja.
Maar goed, ik wil graag even kijken naar wie nou allemaal de voorspelbokaal van gisteren goed hadden, toen Jasper Philipsen won.
Is dat nodig? Ik weet niet of dat nou... ik bedoel, het was zo makkelijk om dit te voorspellen. Dit was zo'n ontzettend 1-2'tje.
Jonne, ik heb denk ik voor het eerst in 26 jaar de voorspelbokaal goed.
Ja, ik ben zo trots op je, Tim. Ik heb je alles geleerd wat ik weet. En nu, hoe lang maken we deze podcast nou samen? Jaren 4, 5? Ja, je was gewoon goed.
Ik had het vorig jaar een hele tijd zo vaak goed dat jullie helemaal niet aan te pas kwamen. Maar met mij waren er nog 13 anderen die het goed hadden. Namelijk ja. Daan Heidmeijer, Lucas Mevius, Potso Friso, Henewi. Die heeft er vaak goed, hè? Ja. Ricardo Rico. Ja, doet ook mee. Frans de Vries, Paling natuurlijk, Joep van Leeuwen, Gert, Thijs Shit, Jäger, Forza Gianni, Daan, Ardossier, Deranger, Wout K, Wiebrand, Jordi van Kooi, Stefan C77, Pim van Willigen, Thijs Bos en Robinho 13. Allemaal Jasper Philips goed.
Ja, en nou, jij mag dus de groetjes doen, Tim. Jij hebt hem gewonnen vandaag.
Dan wil ik graag de groeten doen aan Willem.
Toch aan Willem?
Aan Willem. Willem ja? Dudok. Als hij dit hoort. Ik weet niet of hij dit hoort.
Ja, dat mag ik godverdomme hopen.
Willem, je krijgt de hartelijke, diepe groet van me.
Diepe groet?
Diepe?
Dat heb ik nog nooit gehoord. Onderteken jij zo je mails? Minzame, diepe groet, Tim.
Warme. ja, heel veel groeten.
Heel veel groeten. Nou, en vooruit, omdat we de kwaadste niet zijn, mag ook Forza Gianni.
Ja.
Mag de volgende aflevering ook de groetjes doen. Dus neem even contact met ons op. Of spreek je groetjes in op deroodlantaarnpodcast.nl. Of vriendvandeshow.nl/deroodlantaarn.
Ja, en de winnaar is dus, of de regels dus, je mag 1 iemand groeten doen en Willem.
Ja. Dus ja, 2 iemanden waarvan 1 iemand wil. Een diepe groet.
Diepe groet, hoe kom je erbij?
Heerlijk.
Ja.
Even nog, dus vooruitblik hier de komende dagen. Dinsdag en woensdag gaan we volgens mij gewoon sprinten.
Hopelijk Jacobsen.
Ja, hopelijk Jacobsen. 2 keer, dat zou echt schitterend zijn. Donderdag, dat is tevens onze nieuwe voorspelbokaal, is voor de puncheurs. Dus Tim, wie heb jij dan genoteerd?
Ik hoop op Balberde van Team Mobistar. Dat zou toch leuk zijn? Op zijn 41ste.
Groot talent.
Ja, groot talent, zeker. Hij is 1 jaar ouder dan Roger Federer.
Oh, die
is 40, hè?
Ja.
En die heeft zich net laten opereren aan zijn knie.
Ja, 3e knieoperatie. Hopen dat hij nog terugkomt.
Uit voor hem, maar...
Alles om... Hij, je weet dat Federer heeft ook maar 1 doel, hè? Alles om die pisvlek van de meeste Grand Slams af te houden.
Ja, ja. En die pisvlek van een Djokovic. Ik sprak vandaag Nienke de Jong. Die kwam ik even tegen in de podcaststudio. En die zei, ja, zolang zo iemand als Valverde nog rijdt, is er voor ons ook altijd hoop. Want ja, die is 41. Ja. Dat zijn wij nog lang niet, Jonne. Alles is nog mogelijk.
Alles is nog mogelijk. Ja, nee, gelijk heb je. Ik ga voor Matthews.
Oh ja. In de punch? Is dit niet de te zware punch voor Matthews?
Nou, denk het niet. Ik denk eigenlijk juist dat dit perfect is voor Matthews. Het is volgens mij iets van 1,5 kilometer aan 6-7%. Dat kan hij. Hij moet dit ook wel kunnen. Want als hij dit niet kan, dan heeft hij een probleem. Want qua pure snelheid komt hij gewoon tekort. Hij legt het af, ook afgelopen sprint tegen Jacobsen en Philipsen. Dus hij moet het echt wel van dit soort ritten gaan hebben. Maar ja, als de types als Roglic en toch ook wel Valverde zich ermee gaan bemoeien, dan ben ik benieuwd of hij het kan. Maar dit is zijn moment, denk ik.
Ja, het is dus een beetje de vraag of het zo'n zwaar genoeg is voor de echte puncheurs. Hè? Want dan, dus als je Valverde en Roglic types krijgt, ja, dan wordt het denk ik moeilijk voor, ja, Matthews.
Ja, kijk, helemaal vlak, dan leg je het gewoon echt af, nou ja, tegen die jongens die ik net noemde. En als het langer is dan, dan deze aankomst, ja, dan komen dus de klimmers en de puncheurs bovendrijven. Dus Matthews valt daar een beetje tussenin. Dus ja, ik ben benieuwd of hij het gaat doen donderdag.
Guillaume Martin kan het ook wel goed, toch? Zo'n punch. Voor de rest zijn er niet echte puncheurs mee.
Even kijken. Wat zouden we dan nog meer? Yates heeft wel een aardig punch.
Ja, maar Simon kan het beter.
Simon kan het beter, ja. Dan zeker. Bardet, als hij een goede dag heeft, kan het. Schachman, trouwens.
Schachman, ja.
Carthy, ook wel redelijk. Pools heeft het ook wel eens laten zien.
Pools zou goed kunnen. Pools zou goed ook zijn, hè?
Ja. Zou zeker...
Dat was goed vandaag.
Ja. Dus ja, die jongens... Ja, voor de rest... Wat rijdt er nog?
Ciccone misschien?
Ja, zou het ook wel...
Trentin?
Ja, absoluut. Dat is dan weer iets meer type Matthews. Dus ik ben benieuwd. Dat zou inderdaad ook nog een leuke zijn voor de voorspelbokaal. Dat is wel een leuke. Misschien even kijken ook...
Nee, je hebt niet Matthews krijgt gezegd.
Ja, maar kijk, er zijn nog andere manieren om...
Het is een voorselectie die wij hebben gemaakt. Dan kunnen de luisteraars, ze kunnen op de rolandtaarnpodcast.nl hun voorspelling insturen.
Of op toto.nl gewoon even een paar eurotjes inzetten natuurlijk.
Gewoon eurotjes inzetten.
Tuurlijk. Zaken zijn zaken, Tim.
Heb jij al de bakenen verlegd? Heb je al andere inzet gedaan?
Nee, ik heb gewoon mijn volledige spaargeld. Eigenlijk al het geld dat we ook van Vriend van de Show kregen, heb ik volledig ingezet op Mobistar, die het ploegklassement is.
Dat snap ik. Nou goed.
Dus eigenlijk een fantastische dag gehad vandaag.
Ja, en als je het goed voorspelt, dan krijg je dus eeuwige spraalrecht en de kans om één iemand groetjes te doen en Willem.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Tim de Gier en mezelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren, Fiets van de Show, #Canyon, de Nederlands Loterij en natuurlijk Auto.nl voor de Carcellara. Hoe is de sfeer in de Carcellara?
Ja, zeer goed. Smooth? Ja, in het buitenland geweest, hè? Dus we hebben heel veel Franse luisteraars erbij, denk ik.
Tevens wou ik ook onze nieuwe vrienden van de show bedanken, zoals Frank Wassenaar, Ties de Wild, Tom Been, Bart van Asten, Laure Meersman, Edward Samsom, Theo Lagerveld, Roberto Pescador, Jeroen Bos en Thijs Driessen.
Wat een goede namen weer. En ook Marije Gerrits, Rowan Knulst, Mikael Pijnberg, Bram Bet, Peter Jaap ter Haart, Bram Borgman, Caroline de Mulder, Mats de Nijs en Irmo.
Ja.
Allemaal zeer veel dank.
Zeer veel dank. Wil je aansluiten bij het Rode Leger van inmiddels meer dan 1100 buddies? Kijk dan even op deroodlantaarnpodcast.nl en trek de poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Hetskoers.nl. Met veel dank aan onze redactie, Bastiaan Gejaar, Maarten Visser, Leon Geuyen, alsmede notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made, het Worstenbroodjes en Postduiven Mekka van Nederland. Ja, we weten dus niet hoe het met de prankbejaarden gaat, omdat Willem er niet is. Maar ja, Tim, dat geeft ons zoveel tijd en ruimte. Ik merk gewoon die levensruim, ook in mijn hoofd. Weet je wel, ik ben nu al dagen ben ik bezig met wat Arsène Wenger aan het doen is. Tim, de seizoenstart van Arsenal.
Dat was weer super, hè? Op vrijdagavond lekker 2-0 verliezen bij Brentford.
Leuk detail, Brentford. Hun allereerste wedstrijd ooit in de Premier League.
Ja. Het is wel leuk eigenlijk als je nu hier verrast wordt door aan Arsenal te denken, terwijl je dat al 10 jaar niet gedaan hebt. Dan is dat boekje van Nick Hornby, Fever Pitch.
Ja.
Is heel erg leuk om te lezen. Dat gaat over de tijd dat het eigenlijk altijd zo ging met Arsenal. Toen was Arsenal nog ugly Arsenal.
Boring Arsenal.
Boring Arsenal. Oh ja, dat was het. En toen speelden ze nog op Highbury.
Dat was wel mooi.
En het zijn echt hele leuke korte verhalen over Nick Hornby, die nu met zijn vader naar Arsenal gaat. En dat is toch wel een van de redenen ook dat ik van Arsenal ben gaan houden. Ja.
Nog één keer de naam van het boekje?
Fever Pitch.
Nice, nice. Ja, nog even extra pijnlijk over de start van het seizoen was dat de tweede goal kwam uit een verre inworp. En Arsène Wenger heeft jaren geleden al gezegd dat het niet eerlijk is als mensen heel ver kunnen ingooien.
Ja, dat is ook niet eerlijk.
Is ook niet eerlijk, want niet iedereen kan dat.
Ik kan dat echt niet.
Nee, dus ja,
ingooien echt moeilijk. Kun jij goed ingooien?
Ik heb een redelijke ingooi, maar we hadden bijvoorbeeld één jongen in het team die kon echt ver ingooien. En die speelde dat een beetje vals, want die deed een soort van slingerworp, maar die wist dat heel goed te verbergen. En daardoor kwam hij echt tot de penaltystip. En dat was een wapen.
En zou het niet leuk zijn als jij die ene instudeert dat je dan zo'n soort handstand maakt voordat je erin gooit? Zou Tim, dat niet bij jou passen?
Ja, dat vind ik echt bij mij passen. En vooral dat ik dan mijn nek breek en dan nooit meer een podcast kan maken.
Dus zo met de bal op de grond, ja. En dan handstand en dan zo doorrollen en dan in één keer zo ingooien.
Toch dat schitterende filmpje dat iemand dat doet. Volgens mij is het Amerikaanse competitie. En die doet dan inderdaad met zo'n handstand en zo'n salto. Maar er staat dus iemand vlak voor hem om een beetje om irritant te zijn. Gooit hem keihard tegen diegene zijn hoofd die ook knock-out gaat. Dat is echt een schitterend filmpje. Ik wil echt iedereen aanraden om die even te googlen.
Oké, wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan altijd. Je vindt ons op Twitter. De Gram. Je kan ons altijd mailen op groetjes@rodelantaarnpodcast.nl. Ik zie dat je inmiddels bij het jaar 2019 bent aangekomen in mailtjes beantwoorden.
Ja, het gaat goed, hè? Ja, ik zit lekker in de mailbox. Dus,
maar met lezen zijn we altijd bij.
Ja, zeker. Alles wordt gelezen en het grootste gedeelte reageer ik op.
We zijn er aankomende donderdag dus weer.
Ja.
En dat is een puntje-etappe. Dus dat wordt ook wel leuk.
Zeker.
Tot dan.
Adios.
Adios. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.